Welkom bij Het Woord is nu aan ons. Deze podcast gaat over de tijd en de kloof. We reflecteren op het oude en bouwen aan een nieuwe wereld. Dit is de plek waar het verzet van liefde vorm krijgt en het leger van lichtwerkers groeit. En waar met elke nieuwe luisteraar de community van vrijheidsdenkers groter wordt. Dit is de galerij van de ziel. Transformeer met me mee en luister naar eigenwijze verhalen van wakkere harten. En word deel van de tribe van Rising People. Ik ben Stephanie Vatta en dit is Het Woord is nu aan ons.
Lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Het Woord is nu aan ons. Ik zit tegenover Steven Somsen. Welkom, Steven.
Dankjewel.
Ja, jij bedankt dat je op mijn uitnodiging bent ingegaan om een gesprek met mij te voeren. We kennen elkaar eigenlijk maar amper.
Ja, klopt. Ja.
Het is voor het eerst dat ik het op deze manier doe. Ik was eigenlijk getipt door een man in mijn omgeving die voor het eerst was gestart met mannenwerk, als ik het zo mag noemen.
Ja.
Dat was overigens niet Geert voor de luisteraars, want ik heb toevallig ook net een aflevering gemaakt met een andere jongeman die ook veel heeft aan het mannenwerk.
Ja.
Maar dit was een andere kennis die heel enthousiast was over de groep, de mannengroep die hij gestart was. En dat was bij jou.
Hm.
En zij vertelde daar heel bevlogen over en stuurde ook de link door naar je website. En toen ik jouw artikel las, heb ik je eigenlijk vanuit gevoel meteen een mail gestuurd van goh, ik zou het heel interessant vinden om daar eens over te praten met elkaar.
Leuk.
En dat ging over mannelijkheid. Hm. Vrouwelijkheid kwam ook aan bod.
Ja, zeker. Zeker. Ja.
En we hebben net al wel even ook gesproken over hoe dat ook wel met elkaar vervlochten is en met elkaar een verbinding is.
Hm.
Sowieso leven we natuurlijk met elkaar als man en vrouw, maar daar valt heel veel over te zeggen. Dus, ik heb je nog niet voldoende geïntroduceerd volgens mij, Steven. Jij doet dus mannenwerk. Geen mannencirkels, maar mannengroepen begeleid jij.
Ja.
Je bent ook.
Omdat het ook echt leidt. Hè? En er zitten thema's in.
Ja.
Dus, ja. Ja.
Ja, dat is misschien wel interessant om sowieso dadelijk nog even verder op in te gaan.
Ja.
Want daarnaast doe jij ook, je spart met mensen één op één.
Ja.
Begeleid mensen ook online.
Ja.
Als mensen dat prettiger vinden. En nou ja, je schrijft natuurlijk artikelen en je hebt ook een boek geschreven.
Ja.
Supermooi. Ja. En laten we daar maar eens mee starten met die mannengroep. Want okay. Dat staat voor jou ook nummer één, zei je. Dat is wel jouw, daar zit jouw grootste passie op dit moment.
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik hou ontzettend van het contact in het moment met mannen. Dus op het scherp van de snede onderzoeken van hey, wat is er aan de orde in je leven. Mm-hmm. Op een open manier. Omdat, ja, ik heb zelf zo ontzettend gekloot in mijn leven. Dat ik daar eigenlijk een hoop van geleerd heb. En tot op zekere hoogte. Zeg maar ook de battle of the sexes eigenlijk goed ken. In het negatieve, maar ook echt in het positieve, waar het een dans is. Hè? Ik heb zelf ook veel gedanst trouwens, heel veel tango gedanst. En dat vind ik altijd een fantastische metafoor over wat er mogelijk is als man en vrouw intelligent en gelijkwaardig. Intelligent, niet intellectueel, maar intelligent, ook emotioneel intelligent en gelijkwaardig met elkaar samen. En mannengroepen, eigenlijk mijn eerste mannengroep ben ik in 1994 al begonnen. En dat was echt puur vanuit een... ik zat zelf in toch wat langzamerhand een crisis aan het worden was in mijn relatie. En ik zat 's ochtends vroeg al in een café in Utrecht, waar ik toen woonde. En er kwamen een stel mannen binnen. En die gingen zwijgend om de tafel zitten. En... dat was puur irrationeel. Ik heb geen idee wat voor mannen het waren. Maar dat, op dat moment kreeg ik het verlangen om een echt dieper contact met mannen. En ik ben dus gewoon in mijn netwerk gaan kijken en mannen gaan benaderen. Nou, dat is een beetje een veldslag geworden, want het kwam natuurlijk heel dichtbij. Zij kwamen dicht bij mij ook, dus we hadden behoorlijk veel conflicten ontstonden er. Maar het heeft geleid tot mijn eerste mannengroep. Die heeft een paar jaar geduurd. En toen heb ik hem zelf opgeblazen. Omdat ik vond dat het een kant op ging die ik niet wilde. En toen heeft een vriend van mij heeft het weer opgepakt. En dat is een groep die vrij lang geduurd heeft, zeg maar. Mm. En ik ben zelf eigenlijk pas, nou, hoeveel later? 15 jaar later heb ik echt, ben ik zelf weer begonnen met een mannenwerk, zal ik maar zo maar zeggen.
Ja.
Ja.
Maar je bent dus een van de pioniers geweest dan eigenlijk in Nederland.
Ja, eind jaren 80 eigenlijk kwam ik het al tegen bij Robert Bly. Dat is een belangrijkste Amerikaanse mythopoëet die daar met mannenwerk bezig was. En dat was het in het begin bij mij ook. Het ging het bos in, Ardennen, niet wassen.
Mancaves.
Ja, zo deden we dat, zeg maar, toen. Ja. Daar ben ik op zich, als je daar zin in hebt, moet je dat doen. Maar dat ben ik niet meer in geïnteresseerd, zeg maar. Dat heb ik dan wel gehad. Ik ben eigenlijk veel meer geïnteresseerd om wat nou volwassen mannelijkheid is. Mm-hmm. Want het is nog een beetje, dat mancave gaat terug naar de vitaliteit die je uit je jeugd kent, in feite. Dat is voor mij ook erg belangrijk geweest. Terug naar die jongen die ik was en die energie. Ja. Maar op een gegeven moment moet je echt een stap verder gaan. Mm-hmm. En die ligt wat mij betreft ook heel erg in de relatie met de vrouw. Mm-hmm. Ja, dat is waar mannen, ja, wat lastig is. Het is gewoon echt lastig. Vrouwen zijn lastig. Om maar iets te noemen. Nou, in zekere zin, als je een echte vrouw tegenover je hebt, gelijkwaardig, ja, dan zul je van goede huizen moeten komen om daarin echt open te blijven en jezelf te laten zien. Dus dat betekent dus dat je echt uitgetest wordt. Ja, dat doen vrouwen ook, testen mannen uit. En de realiteit is, dat is, ik heb veel onderzoek gedaan, zeg maar, naar mythe, maar ook naar religie en ook een stap verder naar esoterie. Wat nou echt het essentiële is verschillen tussen mannen en vrouwen. Omdat we het niet meer weten tegenwoordig. Hè? We zijn behoorlijk in de war. Dus veel mensen zijn in de war. En eigenlijk als je teruggaat daarna, als je gaat kijken. In de religies wordt altijd gesproken over God, de Vader. Waarom is dat nou een man? Ja, patriarchie, hè? Wordt vaak gezegd. Is niet zo. Het gaat over iets diepers. He, dus je zou kunnen zeggen, mannelijke is verticaal. Dus als man, je moet een relatie hebben met het verticale. Zeg maar met inspiratie. He, in spirit zit daarin. Die relatie moet je hebben als man. He, en klaarkomen voor de man is op het meest fysieke vlak, zeg maar, het downloaden van het levensgevende zaad. Zeg maar. En een vrouw, een echte vrouw, ontvangt dat. Mm-hmm. En brengt dat, zeg maar, tot een wezen, zeg maar. Ja. Ja? Dus het gaat echt over de intelligente samenwerking tussen man en vrouw. Dus dat verticale moet een mannelijke impuls zijn. En als man een echte vrouw tegenover je hebt, dan en je hebt zelf wel die verticale connectie, dan gaat de inspiratie stromen. Ja, dus met mijn vrouw, Peggy Eleanor, we hebben veel conflicten gehad. We kunnen goed vechten met elkaar. Vaak midden in een conflict, vind ik het bizar wat er gebeurt. Midden in de conflict, of zij zegt iets, ik denk dat zij iets doet. Zij zegt iets en plotseling is het conflict weg. We zijn op dat moment zijn we geharmoniseerd als een mannelijke en vrouwelijke. En ik ben met de vrije. Ik krijg spontaan, ik ben nu wat ouder, dus het gaat niet meer zo hard. Maar spontaan krijg ik een erectie. En ik zeg altijd, oké, hij zegt ja, het klopt. Ja. Wat jij zegt, het klopt. Dus dat is de creatieve spanning tussen mannelijk en vrouwelijk. Dus man verticaal.
Maar zit dan bij jouw seksualiteit, zit daar ook een stukje, zeg je nu dat het verbonden is met je intuïtie? Want ik heb wel eens kippenvel, wat voor mij voelt als een, sommigen zeggen truth bumps. Het voelt wel eens als, mijn energetische lijf zegt, dit is waarheid. Het komt zo diep binnen.
Ja.
Heb jij dat dan ook eigenlijk in die connectie dan met je vrouw, dat inderdaad jouw seks weer aangaat, omdat er
dit zegt, iets
zo waars wordt getriggerd?
Het is waar, dat wordt er gezegd. Want dit klopt, wat er nu gebeurt.
Ja.
Ja. Dat is grappig. Hoe voel jij die goosebumps? Waar voel je dat?
Ja, dat zit wel echt over mijn hele lijf.
Oké.
Maar andersom heb ik heb ik ook weer mogen leren van een andere vrouw. Dat je als vrouw dan wel weer kan vragen aan je baarmoeder. Maar volgens mij nog veel meer aan je joni. Van wat is nu goed om te doen? Ja. Ja. Is het nu linksaf of rechtsaf? Of is dit waar? Of
kijk, dat is
dat je ook van daaruit weer heel erg intuïtief kan luisteren naar je eigen lijf.
Nou, het is interessant, hè? Want de esoterie, in esoterische boeken, lees je dus, en vooral, ik heb het vooral over Tiun Mares, de Toltec Teachings, die schrijft daar hele interessante dingen over. Die zegt, de kern van mannelijkheid is in de void, dus dat is verticaal. Een man kan rechtstreeks downloaden uit het niets. Daarom heb je heel veel verloren mannen. Want als je dat niet kunt, ben je eigenlijk verloren. Vrouwen, de kern van vrouwelijkheid, zit in de baarmoeder. Mm-hmm. Wachtend op het zaad wat komt. Mm-hmm. Dat is wat echt kan gebeuren tussen man en vrouw. En daarom zie je ook als, zie je gewoon in normale leven, als man en vrouw samenkomen, gebeurt er heel veel. Hè? Dan moet er een huis komen. Er verandert heel veel in het leven op het algemeen. Mm-hmm. Een nieuw huis, een nieuwe situatie. Sociale omstandigheden, veranderen, komt een kind, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm.
Maar kan je die nog eens goed toelichten? Van, dat je zegt van nou die, dat verticale en ook dat het uit de void komt. Dat van de man. Hè? Ja, ik heb hem nog niet helemaal.
Okay. Alle grote geestelijke leraren zijn mannen. Mm-hmm. Patriarchie, zeg maar dat. Maar dat zou kunnen zeggen, het sperma van de man is in feite, een kind ontstaat uit een heel klein beetje sperma. En voor de rest moet het allemaal in het vrouwenlichaam gebeuren. Hè? De vrouw vertegenwoordigt de aarde, het horizontale.
Ja.
En de man brengt dat bijna niks in. Zeg maar. Dat is zijn bijdrage eraan. Ja. En, dus wat ik al zei, alle geestelijke leraren, grote geestelijke, zijn allemaal mannen. Op de ene manier, mannen moeten die connectie hebben met inspiratie. Je moet die verticale connectie hebben. Je moet dus purpose.
Om ook te maken dan. Want te maken, creëren. Dus dat hoeft niet per se met de handen. Dat kan dus ook een idee zijn of een gedachtegoed of whatever.
Precies.
Maar daar zit natuurlijk dan wel heel erg de kracht van het mannelijke.
Ja, ja. Dat je uit het niets, uit het niets. Dus denk ook aan Steve Jobs of zo, weet je wel. Een school verlaten enzovoort. Die als het ware. En die heeft met heel veel andere mensen samengewerkt, uiteraard. Dus, maar dat is wat mannen kunnen. Echt uit het niets het nieuwe ontvangen. Daarin en dat is het interessante, dat je ontvangt het. Dus dat is vrouwelijke modus. Hè? Je moet dus als het ware openstaan naar de geest en weten van, hé, het is niet alleen hier. Het gaat niet alleen over een goed leven en een goed huis en een fijne vrouw en kinderen. Er is iets anders. Hè? Dat is wat alle profeten ook altijd steeds weer zeggen, zeg maar. Ja,
ja, want jij geeft ook aan dat mannelijk en vrouwelijkheid zit ook in allebei.
Dat zit absoluut in allebei. We zijn dus alle twee geestelijke wezens die als het ware incarneren op aarde. Mm-hmm. Afwisselend, ook als man als vrouw. Dus je bent, als je als man wordt geboren, word je geacht eigenlijk de actieve polariteit te zijn. En als je als vrouw wordt geboren, word je geacht in dit leven de receptieve kant te ontvangen, zeg maar. En, maar je hebt ook als man, en dus vrouw ook, je hebt als man ook, zeg maar, je innerlijke vrouw. Hè? Jung spreekt daar veel over, de anima. En bij vrouwen, de innerlijke man, animus. En als man, ik weet het van, ik werd vroeger gek van mijn gevoel. Ik wou alles met mijn denken oplossen, zeg maar. En dan, maar ik kon mijn gevoel niet vertrouwen. Want dat zijn soms hele andere dingen. Ik kon er niks mee. Dus het eerste wat je doet is het wegdrukken. Hè? Mm-hmm. Ontkennen. Maar eigenlijk door veel met vrouwen om te gaan, leer je als man ook met je innerlijke gevoelsleven om te gaan. Leer je te luisteren naar de signalen. Mm-hmm. En het geleidelijk aan ook intern intelligent, zeg maar, samen te werken. Niet alleen in je kop te zitten. Maar dat je denken in die zin intelligent is, dat het volledig verbonden is met je gevoel. Mm. En dat is creatief denken. Dat is wat, als je ziet hoe Michelangelo bijvoorbeeld zijn proces van beeldhouwen beschrijft, hè, is dat eigenlijk puur, hij voelt een resonantie.
Yeah.
En volgt die. Maar grote ondernemers doen in feite niet anders. Op hun manier. Die zijn niet... wat doet Steve Jobs toen hij zijn dingen bedacht? Ja. Waar komt dat nou vandaan, die gedachte? Ja. Dat je een mogelijkheid ziet, plotseling. Of de gebroeders Wright, die het, zeg maar, het luchtvaart als het ware heel erg ver naar voren gebracht hebben. Die als het ware een idee hadden, het is mogelijk om gemotoriseerd te vliegen. En dan 10 jaar, 11 jaar daar als een gek aan werken met alle andere mensen. En steeds overal tegenaan lopen, eigen leven op het spel zetten ook. Ja, dat is echt mannelijk potentieel. Ja. En de vrouw kan het oproepen in de man. Hmm.
Ja, en wij kunnen het natuurlijk, ik kan het tot op zekere hoogte ook wel herkennen in mezelf. Dat ik heb de afgelopen jaren heel veel in het brein gezeten.
Ja.
En ook wel vanuit een onzekerheid, want ik heb een tijdje modellenwerk gedaan. Dus ik had een bewijsdrang om te laten zien, ik ben niet dom, ik ben niet alleen een buitenkant. Ja. En dus ben ik daar best wel in doorgeslagen.
Ja.
Terwijl ik, en daaraan kleefde ook wel wat angst, hè, van als ik daar totaal niet mee bezig zou zijn, dat ik dan ook minder intelligent zou zijn. En nu ontdek ik juist het tegenovergestelde.
Ja.
Dat veel meer in de overgave zijn, maakt ook dat je brein des te beter werkt.
Ja.
Dat is volgens mij ook wat jij omschrijft. Van als je in contact staat met je lijf en met je gevoel,
ja,
dan is het kanaal naar boven,
ja,
staat veel meer open.
Absoluut.
Dus dan zijn het vooral divine ideeën en dat wat echt,
ja,
resoneert met jou, om bij jou tot leven te komen, tot creatie te komen.
Zeker.
Dan kan dat pas. Maar ja, je zult wel moeten zorgen dat je kanaal schoon is. En dat, absoluut, is wellicht ook het mannenwerk waar jij je op focust.
Ja, daar zijn we dus heel erg bezig om. Kijk, het leven manifesteert altijd uitdagingen voor mannen en voor vrouwen. En de man als actieve polariteit moet actief omgaan met uitdagingen. En de realiteit is dat we bijna zonder uitzondering, als het ware, het verkeerde gevecht leveren. We denken dus bijvoorbeeld, oké, ik voel me niet waardig. Ik voel me niet, ik vind dat niet zoveel waard ben. Nu ga ik als een gek werken. Als een gek werken om te bewijzen dat ik wat waard ben. Of zoals ik het bijvoorbeeld deed met tango dansen. Ik was eigenlijk meer bezig met indruk maken. Door van, kijk, mij eens even goed dansen. Omdat ik een soort erkenning zocht. Dat is dus de verkeerde manier. Dus als ik, zoals in mijn geval, erkenning zoeken. Eigenlijk, je moet jezelf ten diepste gaan erkennen. En de grootste manipulatie is vrouw als je een stap terug doet en tegelijkertijd zegt, ik geloof in jou. Moet je opletten.
Prachtig.
Dat werkt heel sterk voor mannen.
Ja.
Dat bijna onweerstaanbaar is dat.
Ja.
Wat ik nog niet vertelde, vrouwen zijn wezenlijk anders dan mannen. Mannen zijn, zou je kunnen zeggen, relatief simpel eigenlijk. Man is altijd de kwestie van, man moet discrimineren tussen dingen. Tussen hier ben ik, daar ga ik naartoe. Dat is actieve polariteit zijn. Vrouwen zijn niet zozeer bezig ergens naartoe te gaan, zeg maar. Maar je hebt vrouwen zijn duaal. En mannen dus niet, vrouwen zijn duaal. Je hebt de vrouw in de vrouw, het hele vrouwelijke, receptieve, ontvankelijke. In feite alles, mannelijk en vrouwelijk tegelijk, haast zou je kunnen zeggen. Het kan ook chaotisch worden, dat is vervorming van de vrouw, hè? Grenzeloosheid. En je hebt de moeder in de vrouw. Het esoterisch heet dat de moeder, omdat je hebt het zelf moeder. Moeder weet bijna altijd hoe met een kind om te gaan. De meeste vrouwen is dat vanzelf, dat is gewoon aanwezig.
Ja, of ze nou ook letterlijk biologisch moeder zijn geworden of niet.
Wat zeg je?
Of ze nou ook letterlijk biologisch moeder zijn geworden of niet.
Ja.
Het zit er altijd in.
Het zit er gewoon in. Dat is eigenlijk esoterisch heet dat. Dat is het deel van het vrouwelijk potentieel wat al gerealiseerd is. En daarmee eigenlijk mannelijk is geworden, zou je kunnen zeggen. Dus moeder weet precies wat goed is voor de jongen. Dat is het grote probleem wat mannen natuurlijk met de moeder hebben.
Mm-hmm.
Want je moet echt loskomen van je moeder. En dat lukt vaak maar ten dele. Het probleem, die moeder heeft dus een hele positieve kant. Maar dat is als het ware het grote wijsheid in. Dus daardoor zie je als vrouw ook vaak het potentieel in je man. En je weet wat hij echt nodig heeft. Daar moet je goed in worden om daarbij op slimme wijze te coachen. En dan vervolgens gelijk een stap terug te doen als hij het echt gaat pakken. Maar je hebt natuurlijk een negatieve moeder, die is controlerend en bazig.
Ja.
Dus helaas, volgens mij, zie ik die veel in vrouwelijk leiderschap. Maar ik denk, dit kan ook anders. Dat heb je al een beetje over gehad samen.
Ja.
Dus dat is... En helaas, ook in relaties speelt dat.
Jazeker.
En dat komt om te beginnen... De mannen roept het vaak. Mannen die niet volwassen zijn. En ik ken mijn eigen onvolwassen stuk inmiddels ook wel. Ik heb een neiging tot luiheid en gemakzucht. En help te roepen als ik ergens niet uitkom. Dat stuk, zeg maar, zo manifesteert zich bij mij. Dat is in feite onvolwassen. Onvolwassenheid. En dat roept in de vrouw de moeder op. Omgekeerd gebeurt ook. Dat een vrouw, want de moedermodus, de mannelijke modus in de vrouw, is veel veiliger dan de vrouwelijke modus. Ja, om helemaal vrouw te zijn, heb je een stevige man naast je nodig. Mm. Die als het ware, dat je weet, ik kan me aan hem overgeven.
Ja, ik ben veilig.
Ja, exact. Ja.
Mm. Even terug naar, ik had jou de vraag gesteld. Wat zie je als een man niet volwassen is? En ja. Wat zie je als een man wel volwassen is? En je ging nu eigenlijk ook al over op wat de vrouw eigenlijk daarin ook voor rol kan hebben.
Ja.
En andersom, ja, het is bijna, beïnvloedt elkaar natuurlijk continu. Hè? Want
absoluut.
De vrouw heeft het dus nodig dat een man ook volwassen is om volledig in haar vrouw zijn te kunnen stappen.
Absoluut.
Om zich dus veilig
absoluut.
Te voelen.
Absoluut, ja. Anders moet je te veel zelf... de zaak bestieren, zeg maar. Hè? Dus
ja.
Volwassen mannelijkheid gaat er eigenlijk over dat je als man in staat bent om te leiden. En wat betekent nou leiden? Dat betekent dat om te beginnen altijd intelligente samenwerking zoek met de vrouw in mijn leven. Daar begint het mee. Ik hoef het niet allemaal te weten, zeg maar. Maar dat ik afgestemd ben op haar, geïnteresseerd ben in haar. Geïnteresseerd in wat ze te zeggen heeft, daar open voor sta. En vervolgens in staat ben op basis daarvan een besluit te nemen. Mm-hmm. Waar ik de volledige verantwoordelijkheid voor neem. Mm-hmm. Als jij als vrouw het er dan niet mee eens bent, hebben we conflict. En een conflict is prima. Want dat betekent dat we dieper moeten kijken. Van hé, wat is hier aan de hand?
Mm-hmm.
Ja, dus het tweede is als man, je moet leren om goed met conflicten te leren omgaan. Want conflict betekent dat je... maar een stuk van de puzzel ziet. En ik moet het kunnen uithouden met jou als jij echt anders over de dingen denkt. Maar ik ga niet naar een compromis streven. Ik heb mijn waarheid. En ik ben geïnteresseerd in wat jij zegt. Als ik het niet mee eens ben, ben ik het er niet mee eens. En dan hebben we een conflict. En een conflict kan een dans zijn. Dus dat ik geïnteresseerd ben in, hé, wat... Ik hou van je, maar dit werkt niet. Wat is hier aan de hand?
Ja.
En in dat onderzoek, Peggy en ik hebben wel echt, wel iets gehad waar we een half jaar over aan het steggelen zijn geweest. Wat, als je daar echt bij kunt blijven en geïnteresseerd bent in wat is dit nou? Ik weet dat wij een conflict hadden waarin zij, vond ik, te veel interesse had in een andere man. Ja, gevoelig onderwerp, hè? En dat was in een situatie met een retraite waarin iedereen heel erg open stond voor elkaar. Dus ja, dan gebeurt dat dus ook. En ik vond dat ook oké. En op een gegeven moment ging het te ver. En ik heb dat geconfronteerd. Ook midden in die retraite waar iedereen bij was. Want dat was ook het thema ervan, zeg maar. En
ja.
Ik stond daar behoorlijk alleen in. Maar ik wist, dit is in ieder geval... Ik zeg niet dat ik het absoluut weet, maar dit is mijn waarheid nu.
Ja.
Daar ben ik echt voor gaan staan. En het was allemaal maar niet zo ver gegaan. Maar toch, waar loopt de grens? Hè? Subtiel, hè? Grens. Ik vond dat er een grens was overschreden. En zij vond het onzin. En een half jaar later zat ik te kijken, wat speelde daar nou? Wat was daar nou fundamenteel aan de hand? Ook bij mij. Ik dacht, ik liet haar te veel zwemmen. Oké. Maar laat ik haar nog meer zwemmen. We waren beide later. Ik was inmiddels 60 toen we getrouwd waren. Zij
48 of zo, 45.
We hebben nog steeds onze budgetten apart van elkaar. Mm-hmm. Zij heeft haar geld.
Ik heb mijn geld.
Ik dacht, ja, dat is... We gaan hier iets uit de weg. Ik stelde voor, hey, laten we al ons geld bij elkaar stoppen. En we krijgen elk uit die gemeenschap kapot, krijgen we zo'n geld. Zij begon te huilen. Mm-hmm. En wat speelde bij haar... Ze was dus bang om zich eigenlijk over te geven daaraan. Ze had nooit een vader gehad. Haar moeder was niet helemaal, zeg maar, helder, zal ik maar zeggen. Een paar keer opgenomen geweest. Dus onveiligheid kende ze heel goed. Dus haar eigen budget, dat was belangrijk, was overleven. En nu voelde ze plotseling, hé, hey, er wordt voor me gezorgd als vrouw. Mm. Dat zat eronder. Dat was dat conflict wat een half jaar geduurd heeft, zeg maar. Belangrijk inzicht.
Ze kon pas leven in overgave door dit eigenlijk.
Exact, je... ja.
Ja.
Ja. Dus conflicten zijn relevant, zijn belangrijk. Ja. Niet om de weg te... Geen compromissen. Probeer naar een diepere waarheid te komen. Nou, als man moet je leren om dicht bij je gevoel te zijn. Maar het belangrijkste is misschien wel... Als man moet je... Vind je purpose. Vind je diepste bezieling. En je hebt natuurlijk... Misschien ken je dat verhaal van... hoe heet het ook weer? Of van die katten. Er was een man. Een bekend verhaal. Ik vertel het op mijn manier. Die kwam, was vlak na de oorlog. En er was heel veel stenen lagen op de grond. Er waren 3 steenhouwers bezig. En die vragen hem eerst, wat ben je aan het doen? En die zegt van, ja, dat zie je toch. Ik ben stenen druk. En ga nu weer weg, want ik ben druk. En hij vroeg dan de tweede, wat ben je aan het doen? Hij zegt, nou ja, ik ben geld aan het verdienen voor... Mijn gezin, mijn kinderen enzovoort. Toen kwam hij bij de derde. En je vroeg hem, derde, wat ben je aan het doen? Hij zei, ik bouw aan een kathedraal. Alle 3 doen ze precies hetzelfde. Dus je doet het al. En ga zien waarmee je gaat op een hoger niveau zien van wat de diepere purpose daar is. Zeker, ja.
Even terug naar de mannengroep. Want je zei, of je hebt mij verteld dat het een specifieke mannengroep is met leiding. Kan je vertellen hoe je dat dan insteekt en hoe je de structuur dan neerzet?
Ja. Dus de eerste keer is eigenlijk meestal vrijblijvend. Dus dat is gewoon, je hoeft gewoon niks voor te betalen. En het is vrijblijvend van beide kanten. Dus ik weet ook niet of ik elke man echt in de groep wil hebben. En de eerste keer vertel ik over de polariteit van het mannelijk en het vrouwelijk. Hoe dat in het algemeen werkt. Want vrouwen, hè, ik beschouw dit gesprek. Jij bent de mannelijke polariteit. Mm-hmm. Je bent een vrouw, maar jij leidt dit gesprek. Mm-hmm. En ik ga los, bij wijze van spreken. Ja. Ik geef wat ik te geven heb. Dus mannelijke, de mannelijke polariteit is leidend, zou je kunnen zeggen. Dus daar vertel ik de eerste avond over. En ik vertel hoe dat zich vervolgens vertaalt in mannen en vrouwen. Dat je als man primair... ten opzichte van de vrouw in mannelijke polariteit moet zijn. In de relatie in ieder geval. Hè? Ook al is het stof Elektra. Ik kom uit de Elektra-familie, maar Elektra hier in huis gebeurt door Peggy. En ik help. Ik ben dus een vrouwelijke polariteit ten opzichte van haar. Maar in essentie moet je als man in een relatie de mannelijke polariteit innemen. Zeker als het over de essentiële dingen gaat, over purpose. Als er zaken niet opgelost worden, het is jouw verantwoordelijkheid om het aan te kaarten. Als vrouw doe je het vaak ook. Maar jij moet leidend zijn daarin.
En wat ik ook al heb gemerkt, is dat er toch ook... dat het heel mooi kan zijn als een man ook zijn vrouwelijke kant kan tonen in de relatie.
Absoluut.
Of zijn vrouwelijke...
Ja.
Ja. Ja. Ja. Omdat dus... juist ook het ontvangen, de vrouw kan... Ik weet niet of dat dan per se in de archetype moeder is.
Ja.
Maar de vrouw kan natuurlijk ook op een positieve manier de ander heel erg dragen. Ja, en ik denk dat in een relatie altijd belangrijk is om elkaar te dragen.
Heb je daar een voorbeeld van het dragen?
Ja, letterlijk. Dat dus het tonen van emoties of wanneer het even niet lekker gaat. Of wanneer er wat spanningen zijn op het werk. Dat een man dan ook daarover kan spreken met zijn vrouw. Of... kan aangeven van, goh, kunnen we vanavond eventjes... waarschijnlijk zeg je dat dan wel als man, maar dan is misschien eerder vanavond chillen op de bank. Maar eigenlijk wil hij gewoon even vastgehouden worden.
Ja.
Dat. En die kwetsbaarheid.
Ja.
En dat...
Ja.
letterlijk gedragen worden. Ook in de boezem van de vrouw. Er hoeft niet altijd ook seks tegenover te staan. Nee. Maar dat kan ook wel een verrijking zijn, denk ik.
Zeker, ja. Ja, ja, ja. Dus waar ik even vooral aan denk in eerste instantie, is dat je als man echt je innerlijke vrouw moet leren kennen. Mm. En die leer je alleen kennen door om te gaan met de uiterlijke vrouw. Daardoor leer je eigenlijk jezelf kennen. Mm. Dat is het belangrijkste. En dat je dus de pijn die je voelt bijvoorbeeld, of de wanhoop die je voelt, dat je dat om te beginnen gewoon echt gaat erkennen naar jezelf toe.
Ja.
En dat het dan kan voorkomen dat je, zoals jij noemde, dat gedragen wordt. Ja, dat kan ik me goed voorstellen dat voorkomt. Als het te veel voorkomt, dan ga je of niet goed om met je binnen jezelf.
Mm-hmm.
Dan moet je nog te veel van de uiterlijke vrouw hebben, wat je in feite van de innerlijke vrouw kunt krijgen.
Ook van jezelf zou kunnen, ja, absoluut. Geldt voor vrouwen net zo goed, hè?
Dat zal ongetwijfeld voor vrouwen ook zo gelden. Ja. Als ik naar mijn vader kijk, bijvoorbeeld. Mijn vader was een stevige man. Een lastige man ook. Maar goed, dat begrijp ik wel waarom die zo was. Maar die was emotioneel bijvoorbeeld onvolwassen. Dus eigenlijk was hij een kleine jongen. Die mijn moeder, als zij ook als een soort moeder in feite nodig had. Zo. Mm-hmm. Ja. Dus als dat te veel gebeurt, dan speelt daar onvolwassenheid. Mm-hmm. En is het ook aan de orde voor die man om dat intern beter te gaan voelen.
Ja.
Zou ik zeggen.
Nou ja,
dat is mijn
ik heb denk. In mezelf heb ik, doordat ik juist via vrouwenwerk heb gevoeld hoe het is om gedragen te worden. En om ook te dragen, ben ik na anderhalf jaar pas recent eigenlijk erachter gekomen hoe het voelt als ik mezelf moeder.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Dat snap ik wel, ja.
Dus
ja.
Eerst ga je het denk ik ook. Hè? Ieder gaat zijn eigen proces door en stappen door. Dus ik kan me voorstellen dat je toch eerst misschien bij een ander zal zoeken. Of, en het dan pas wellicht in jezelf. Dat een ander eerst de veiligheid voor jou creëert om het eens te gaan ervaren.
Ja, ik heb ook zo'n relatie met een vrouw gehad trouwens. Hoor, die eigenlijk waar ik eigenlijk te veel van hield, zeg maar, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk was ze in zekere zin een moeder voor me.
Ja.
De relatie heeft niet gewerkt.
Ja.
Terwijl ze me heel, heel diep geraakt heeft, die vrouw. Die relatie, als een relatie heeft het niet gewerkt.
Ja, ja.
Nee, dus dat was te veel daarvan, zeg maar.
Ja, ja en het er is, ik bedoel, we houden op met leven als er volledige balans is, denk ik. Dus, dus dat blijft altijd een spel.
Ja.
Maar ja, ik denk ook wel dat, dat je als man ook, en als vrouw natuurlijk ook, maar dat het soms moeilijk is om te gaan, juist omdat je zoveel verantwoordelijkheid draagt, voelt, past bij de man, hè?
Ja.
Dat het ook te veel kan zijn. En dat zeker. Je dan door spanning of recalcitrant gedrag gaat vertonen, wat je ook zegt, de mancave, het jongensgedrag. En, en dat het misschien juist ook al heel volwassen kan zijn om wel om hulp te vragen. En,
absoluut. Maar ik bijvoorbeeld zelf ik kan heel makkelijk huilen eigenlijk. Het kost me ook geen enkele moeite om tranen te hebben, dat mensen het zien enzovoort. Dat betekent al dat ik eigenlijk goed in contact ben met mijn innerlijk gevoelsleven, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja. En terug naar de mannengroep.
Ja. Oké, dat was de eerste avond praten ze over de polariteit van mannelijk en vrouwelijk en hoe zich dat manifesteert in mannen en vrouwen. Ik leg ook al gelijk de grote uitdaging op tafel dat in heel veel relaties dat vrouwen duaal zijn en dat in heel veel relaties wij als mannen ons toch als een kleine jongen gedragen. En dat je dan op die manier ook de vrouw in de relatie oproept. Vroeg of laat betekent dat geen seks meer. Hè? Want wie wil nou vrijen met zijn
kind,
moeder? Of een moeder of een vrouw met een kind. Zeg maar. Gelijkwaardigheid. Dat is de eerste avond. Tweede avond gaat over het algemeen over.
Het is wel
Ja? Oké. Tweede avond gaat meestal over ouders.
Mm-hmm.
Want je vader is je eerste man in je leven. De moeder de eerste vrouw. En hun relatie, de eerste man-vrouw relatie die je ziet. En die is zo ongelooflijk bepalend. Hè? De vissenkom die voor jou, dat is het. Dat is de waarheid. Als je ouder wordt, ga je natuurlijk andere dingen zien. Maar dan ben je vaak al heel erg gevormd.
Mm-hmm.
Zeg maar. En je dus bewust worden van wat je eigenlijk wat voor vissen kom je met
opgegroeid? Wat je aangeleerd hebt gekregen.
Ik had een agressieve vader, zou je kunnen zeggen. Niet dat hij nou zo sloeg, maar hij was emotioneel agressief. En boos. Woedend. Daar reageer je op. Elk kind reageert op datgene wat te veel is, niet werkt. Mijn manier was 20 jaar lang boosheid onderdrukken. Mm. Totdat het eruit knalde. Toen begon ik me langzamerhand te realiseren hoe groot mijn eigen boosheid was. Want ik had het ook echt wel een stuk overgeërfd via de mannelijke lijn, zeg maar.
Ja.
En dat is maar één oplossing. Misschien is dat de reden waarom krijgerschap interessant is. Ik heb echt moeten leren om het zwaar te hanteren. Mm. He, dus om in plaats van woest om me heen te hakken, gewoon precies te worden. Waardoor conflicten ook helder kunnen worden, zeg maar, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus zo hebben we allemaal dingen uit onze ouders die we echt moeten gaan begrijpen. He, was je vader echt in mannelijke polariteit? Wie was eigenlijk de baas in het huwelijk? Ja, interessant om naar te kijken. Dat is de tweede avond. Derde avond.
Sorry dat ik je onderbreek,
hoor. Ja, ga je gang.
Maar die uitspraak van de vrouw heeft de broek aan. Dat is dus eigenlijk helemaal geen gezonde constructie.
Dat is geen gezonde constructie. Nee. Het komt heel veel voor.
Ja.
Het komt heel veel voor.
Ja.
Ja. En op subtiele manieren soms ook. Hè? Want ik dacht, mijn eerste huwelijk, ik dacht dat ik een makkelijke vrouw had getrouwd. Nou, ze heeft een ijzeren ruggengraat, bleek ze te hebben. Wat ik me zwaar in vergist.
En dat zijn dus toch onbewuste stromingen of zo? Of
ja, precies. Ja. Ja. Allemaal leerzaam. Mm-hmm. De derde avond gaat het over conflicten, omgaan met conflicten. En dat doe ik later meestal nog een keer, zeg maar, verderop. Omdat dat echt een daar moet je goed in worden. Want kijk, de man vertegenwoordigt het bekende. Daarom is de man ook een denker. En een vrouw, in haar vrouwelijke modus, die vertegenwoordigt eigenlijk het onbekende. Dat kun je vooral zien. Een jonge vrouw, als ze nog maagd is, dan kun je het zo zien. Dat nog een. Het slaapt haast nog. Het is een schone slaapster, zou je haast kunnen zeggen. Maar vol droom. Vol onbekende dingen. Dus voor een man is het vrouwelijke het onbekende. En in conflicten ben je altijd in contact met iets wat je nog niet kent. Je hebt een opvatting van zo moet het en het werkt niet. Oké, dus je hebt niets. Je weet niet precies wat er eigenlijk wat er speelt. Dat is het onbekende. Dus conflicten, zoals ik met mijn vrouw beschreef, zeg maar, toen het een half jaar duurde.
Vraagt dat dan wat vrouwelijke energie om dan met een conflict aan de slag te gaan? Zoals communicatie?
Vrouwen beginnen vaak zelf al een conflict als ze tussen zich vrij voelen. Mm-hmm. Dat is ook jouw ervaring?
Zeker.
Vrouwen zeiken en zeuren. Even vanuit de mannelijke, weet je wel, de onvolwassen mannelijkheid.
Ik benoem wel echt alles, ja.
Ja.
Ook als het.
Vrouw is lastig voor de man.
Het
moet ook lastig zijn.
Ja, nou ja, het daagt inderdaad uit om ook die andere kant te ontwikkelen juist.
Ja.
Want de doortastendheid van de man zal niet helpen om het conflict op te lossen.
Nee,
want inderdaad wat je zegt.
Je moet echt met iets anders komen.
Ja, de oplossing zit in het onbekende. Ja, want je zult eerst de ander moeten begrijpen.
Heel lastig. Ja,
ja, interessant. Ja.
Ja, dus ja. Zelfkennis, je leert jezelf kennen pas in een relatie. Dat geldt ook voor vrouwen, neem ik aan.
Ja.
Dat is de derde avond. De vierde avond gaat het. Waar gaat het dan over? Oh ja, ik doe wel eens de drama-driehoek, de slachtoffer-driehoek. Ik weet niet of je die kent. Het slachtoffer-driehoek heeft drie. De slachtoffer heeft drie gezichten.
Okay.
Eén is het echte slachtoffer, want kan het niet. De redder, die alles oplost,
mm-hmm.
maar die eigenlijk volledig afhankelijk is van die. Een redder heeft een slachtoffer nodig om zich waardevol te voelen. Dus die zit dus ook in de slachtofferdriehoek. En je hebt de aanklager. Je ziet het nou met natuurlijk Kick-Ass Zwarte Piet. Klaagt aan. Even los ervan of ze ook geen punt hebben. Mm-hmm. Ik zou zeggen, ze hebben te delen een punt. Mm-hmm. De samenleving verandert, dus dat klopt. Maar het is ook het slachtoffer wat wraak neemt, zeg maar. Mm-hmm. Dat is slachtofferdriehoek. Mm. En je wisselt van positie in het leven. Hè? Ook als je. De meeste mensen willen geen slachtoffer zijn, maar ergens Als je heel eerlijk bent naar jezelf. Ieder van ons heeft wel af en toe slachtoffergevoelens. En de kunst is, de redder is natuurlijk een empathisch iemand, zeg maar. Die heel veel gevoel heeft voor het arme slachtoffer. Dat is eigenlijk, moet je innerlijke coach worden. Hmm. Je moet dus niet dat ik jouw probleem ga oplossen. Jouw uitdaging is jouw uitdaging. Maar het is als het ware de intelligentie in jou die vragen gaat stellen. Van hoe kun je het doen? Hè? Enzovoort, dat soort dingen. En de aanklager, wat een agressieve energie is. Daar zit veel vechtlust. Mm-hmm. Dus in feite, dat moet de innerlijke uitdager worden. Mm-hmm. Dus in plaats van dat je vecht tegen anderen, zeg maar, aanklaagt. Moet je als het ware, of jezelf aanklaagt, wat ook veel voorkomt. Dat je... Dat je die vechtkracht gebruikt om jezelf uit te dagen. Hey, ik kan beter, ik kan meer. Ik moet niet langer weglopen. Ik moet aangaan met haar of wat dan ook. En dan krijg je de creatie driehoeken. Dan word je een speler.
En zit dan in... Want we hebben de aanklager, het slachtoffer en de derde was?
De redder.
De redder. En zit in de redder dan ook dat je ook met zachtheid naar jezelf kan kijken?
Ja, dus dat is een interessante. Hè? Dus de redder kan tegen mij zeggen, ach Steven, neem nog maar een whisky. Hè? Het is goed voor je. Dat is de klassieke redder die je ervaren.
Okay.
Terwijl het kan ook zijn dat echt zoals jij beschrijft, op een positieve manier zacht zijn.
Ja.
Naar dat gewonde kind in je.
Hè? Ja, ja.
En
stoppen
manier.
Met oordelen.
Stoppen met oordelen, maar je moet, als man zeg ik al, je moet blijven discrimineren. Tussen, niet tegen. Hè? Met oordelen, je moet oordelen.
Mm.
Je moet toch op een gegeven moment tegen je man zeggen, hey, dan zit je echt te kloten.
Nou,
moet je stoppen.
Waar die voor mij zit, want die trigger had ik dus straks ook toen je zei van... de man die is verantwoordelijk, die moet ook zorgen voor ook de kaders in het samenwonen, als ik het zo mag parafraseren. In hoeverre ligt daar dan op de loer dat je te streng voor jezelf wordt? Of is dat juist iets waar ik mee top en waar mannen niet zo snel last van hebben? Want daarom benoem ik dat eventjes.
Oh,
want...
mannen kunnen ook veel te streng voor zichzelf.
Ja, precies.
Ken ik zeker.
Ja.
Dat ken ik zeker.
Want dat houdt je eigenlijk ook in de slachtofferrol. Hè? Als jezelf...
Ja.
Klappen in het gezicht geeft van zie je nou hoe dom je bent dat je nog steeds in die situatie zit bewijzen.
Ja,
van.
Ik ken dat ook van mezelf.
Ja,
ja zeker. Ja, nee, ik kom nog even terug. Je zei net iets. Wat zei je nou? Daar wil ik op terugkomen. Ja, oh ja. Want je zei iets, de man zorgt voor enzovoort enzovoort. Kijk, ik pleit niet voor starre rollen, hè, voor alle duidelijkheid. Helemaal niet. Dat is oud. Zeg maar, waar mij om gaat is dat je als man en vrouw intelligent samenwerkt. Mm-hmm. En dat je in contact ben met wat werkelijk goed is voor jezelf daarin. En kijk, er zijn natuurlijk heel veel manieren om een mannengroep te draaien of te doen of zo. Er zijn mensen die heel veel met lichaamswerk bezig zijn. Ik eigenlijk niet. Er zijn mensen die bezig zijn, dat is dan meer een mannencirkel, dat vooral over het emotionele delen gaat en er voor elkaar te zijn en niet te oordelen enzovoort. Dat doe ik ook niet. Ik ben echt bezig met het thema, wat vraagt het nou van jou om een volwassen man te worden? En wat is het niet? En om dat te verkennen, dat is mijn manier. En ik doe dat op een, zou kunnen zeggen, ook klaarheid gaat het bij mij vaak over. Dus het onderzoek van, oké, je hebt al dat soort problemen. Maar wat is er nou eigenlijk, wat zit er onder jouw probleem?
Mm-hmm.
En dat te gaan ownen, dat te gaan claimen. Wat wordt er nu van je gevraagd? Wat is er aan de orde?
Mm-hmm.
Dat is meestal vreselijk lastig. Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld, laat ik gewoon op mezelf noemen. Bijvoorbeeld, ik vind seksualiteit ook niet altijd makkelijk. Ik heb ook soms maar geen zin in intimiteit. Ik wil gewoon alleen gelaten worden om eigen ding te doen. En ik weet dat ik daarin iets uit de weg ga.
Mm-hmm.
En het gaat niet helemaal vanzelf.
Mm-hmm.
Dus ik weet van, Steven, kom op. Zet je even over die weerstand heen. En ik onderzoek die weerstand ook zo goed mogelijk. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon aan de orde om er overheen te zetten.
Mm-hmm.
En dan te merken hoe fijn het is eigenlijk. Hè, dat steeds weer te ontdekken.
Ja.
Dus ik heb daar blijkbaar een soort... bepaald soort weerstand. Misschien is dat wel de weerstand van de scholar. Die wat graag in zijn denken zit.
En, ja.
Hè?
Oh ja, ja, herkenbaar. Ik denk wel voor velen. Ja. Maar ik denk ook wel dat we, als het gaat om seks, sowieso dat er nog een wereld te winnen is. En daar ook wel vaak verkeerde beelden van hebben meegekregen. En dan heb ik het nog niet eens over de porno-industrie die een verkeerd beeld schetst. Maar ook gewoon simpelweg dat liefde en seks niet zonder intimiteit kan. En dat intimiteit ook zit in communicatie, ook zit in aanraking, ook zit in, in iets voor de ander doen. In allerlei dingetjes die natuurlijk zorgen voor een gezonde relatie. Maar
Peggy en ik zijn redelijk, door tango dansen ben ik nogal tactiel, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar wat jij beschrijft, dus over die intimiteit enzovoort, dat is voor mannen niet altijd zo makkelijk. Mm. Dus even voor deze man ook niet of zo.
Ja. Maar het is wel de eerste stap, toch?
Wat zeg je?
Het is wel een eerste stap.
Ja, het is absoluut een belangrijke stap, natuurlijk. Maar ik ken in mezelf ook wel dat ik behoorlijk gericht kan zijn hierop, zeg maar. En op penetreren en op klaarkomen enzovoort. Ja. Dat is vrij. Die energie is sterk, zeg maar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, veel te doelgericht. En de vrouw leert je dat het leven niet over doelen gaat, maar het leven gaat over het leven. Over alles eigenlijk. Hè?
Ja.
Over in verbinding zijn enzovoort.
Ja. Nou, en ik denk dat voor mannen werkelijk net zo gaat als voor vrouwen. Dat er dus dat het hele lijf en kan zorgen voor een sensuele ervaring. En, zelfs een veel hogere ervaring.
Ja, maar hoe zit het nou met af en toe een vrouw die ook stevig genomen wil worden?
Oh, zeker, 100%.
Precies, dat moet er dus ook zijn.
Zeker
hè?
Weten. Ja, ja. Maar echt 100%. Maar daar gaat dus wel veiligheid aan vooraf voor mij.
Ja, tuurlijk. Ja.
Zoveel veiligheid dat ik daardoor durf te fantaseren, durf stout te zijn of alles, of alle taboes verdwijnen.
Precies, ja.
Dat is voor mij heel belangrijk,
Ja, snap ik. Ja, interessant. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, in mijn ogen is als het over seksualiteit gaat, is de vrouw eigenlijk ook best wel, zeker in leidend. Hè? In die zin, dat door de bank genomen, hè? Zo heb ik veel uit mijn eerste vrouw gezegd, heel anders op dat punt. Maar de vrouw vaak een soort weten heeft op dit gebied. Maar als man een beetje zitten stumperen. Tenminste, zo ken ik mezelf. Laat ik zo zeggen, uit het verleden in ieder geval.
Ja. Nou ja, het is wat je zegt, wat je eerder al zei. Van vrouwen zijn wel ingewikkeld. En we zijn misschien ook wel een groot mysterie. En dan razen de hormonen weer dan door ons lijf. Dan zitten we weer volledig in ons hoofd. Omdat we 1000 dingen tegelijk denken. Omdat we ook 1000 dingen tegelijk zien in het huis.
Precies.
En ook wat je zegt, jullie zijn meer verticaal. Ik voel het soms alsof ik horizontaal met wel 1000 mensen tegelijk in verbinding soms kan staan en daardoor overprikkeld raak.
Ja.
En als ik daar bijvoorbeeld last van heb, dan moet je niet aan mijn lijf komen. Dan moet jij me echt eventjes wachten, zeg maar. Dus daarin is het voor mij ook tussen ons ook, en ook blijven uitspreken, eerlijk zijn, ook al kwets je de ander. Dat vind ik ook heel lastig. Ja,
dat is belangrijk. Om het gewoon echt eerlijk te zijn.
Ja.
En lukt dat altijd?
Ja, maar soms ontdek je inderdaad later pas. Kan inderdaad best een half jaar of een jaar later zijn. Dat je denkt, maar dit had ik hierin te leren.
Ja, precies.
Ja, dat heb ik ook al vaak gehad.
Je hebt eerlijkheid en eerlijkheid en eerlijkheid. Hè. Er zijn ook lagen in. Hè.
Ja. Eén onderwerp die we nog eerder hebben besproken, die wel heel erg interessant is om... want je hebt ook nog een mooie visie op anticonceptie en contraceptie.
Ja, dat is ook vooral van Theo Maresse hebben we daar eigenlijk bakken op gemaakt. Die heeft 2 boeken geschreven, The Quest for Maleness en The Feminine of zoiets, Mystery of the Female. Unveiled the Mystery of the Female. Tarotkaart 2 zou je kunnen zeggen, als je daarvan houdt. Ik weet niet of je van tarot bent.
Zeker. Maar,
en die beschrijft, eigenlijk in het mannenboek beschrijft hij ook, dat mannen verantwoordelijkheid moeten nemen voor contraceptie. Omdat eigenlijk wat hij zegt, ergens is om te beginnen dit. Hij zegt, als man leid je altijd, dus ook als je lui bent en gemakzuchtig of negatief of een alcoholicus. Jij informeert het vrouwelijke. Je geeft dus het vrouwelijke. Dat geef je aan het vrouw. Dat is je sperma aan het vrouwelijke.
Dat is zo herkenbaar. Dit. Omdat wij zo receptief zijn, zijn we dus ook extra gevoelig. Juist voor alles wat de man doet of hoe hij zich...
Precies, ja. Dus als het over vrije seks gaat, is het typisch een mannelijke uitvinding. Zo zitten wij in elkaar, bij wijze van spreken. Die kracht is zo godverdamme groot. Ik had er echt een... Ja, die is gewoon heel groot. Mm-hmm.
En letterlijk explosief.
Ja, die is explosief. Echt explosief. En voor veel mannen is dat zo. Mm-hmm. Dus als het over seks gaat, zou je kunnen zeggen, vrije seks is onze uitvinding. En vrouwen hebben die receptief als ze zijn, hebben die overgenomen. Zelfs vrouwen tegenwoordig die zich daarop laten voorstaan, bij wijze van spreken. Huh? Niet gek, gebeurt. Als het gaat over het mannelijk zaad, het is jouw zaad. Hè? Dus als man, je commitment moet, is voor altijd. Dus als je zeg maar vrij bij de vrouw en er kan een kind uit voortkomen. Mannen maken natuurlijk ook puinhoop van. Hè? Met al die eenoudergezinnen en God en kinderen, jongens. Meisjes ook, die zonder vader opgroeien. En het gaat niet goed met die kinderen. Ja. Het onderzoek is inmiddels... al onbekend. Het gaat gewoon niet goed. Een moeder stevige vader bij zijn. Hoe dan ook. Dus als je moet dus als man vrouw, heb ik seks om waardoor ze zwanger mag worden? Of is het seks voor de fun? Hè? Voor het plezier, voor de intimiteit, voor de diepte. Hè? Enzovoort. En op het moment dat je de verantwoordelijkheid voor wat het zaad kan doen bij de vrouw legt. Ja, dat is natuurlijk in de jaren 60 is dat uitgevonden, zeg maar, de pil. Hè? Mm. En ik weet niet wat er verder allemaal is, dus van alles. Maar het zijn bijna allemaal dingen, ik ben natuurlijk niet helemaal op de hoogte hier. Dingen die eigenlijk het vrouwelijke systeem ontregelen. Ja. Hè? Die het vrouwelijke systeem eigenlijk voor de gek houden, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is wel heel herkenbaar. Ik heb onlangs, ik geloof een maand geleden, heb ik zelf nog mijn koperspiraal verwijderd. omdat ik ook al een tijd lang vond van ja, dit gaat nergens over. Hm. Ja. En ik heb ook heel veel verschillende geprobeerd, hoor. En eigenlijk, want in een koop, ik ben toen verleid om die te laten zetten. Ook omdat seks voor ons heel belangrijk is en daar vrijheid in te hebben.
En ik persoonlijk als man, ik vind de condoom vreselijk. Dus,
nou ja, precies. Dus het is echt wel eens lastig om daar goede keuzes in te maken. Ja. En nou, een koperspiraal zou dan geen hormonen afgeven. Dus dat leek me dan een prima oplossing. Ja. Maar na een tijdje bedacht ik mij van, wacht even. Een koperspiraal doodt het zaad van de man. Ja. Dan kan het toch niet anders zijn dan dat het op de een of andere manier mijn baarmoeder ook zal vergiftigen. Of in ieder geval negatief zal beïnvloeden. Okay. Dat is ook zo. Hè? Je cyclus wordt ook daardoor weer, wordt dan juist weer veel heftiger. Je bloed enorm veel.
Okay.
En de hormonendisbalans was echt... De schaduwweken waren heel lang, zeg maar. Ja.
Dus het rare vind ik dus dat het feminisme wat opkomt voor vrouwen eigenlijk... toch een soort masculinisme in feite lijkt te zijn. Een tijd wel.
Dat
is een deel daarvan. Ja.
Nou, ik denk wel met die eerste feministische golf. Daar zaten ook zeker echt mannenhaters bij.
Aha,
en dat hoort denk ik ook bij de fase waarin je dan terechtkomt. Ja, als slachtoffer, tuurlijk. Wat jij natuurlijk ook omschrijft. Er zit er gewoon op een gegeven moment heel veel... Als er zoveel pijn zit, zit er ook heel veel oordeel.
Ja.
En ik denk wel dat we nu in een nieuwe fase terecht zijn gekomen... waar heel veel vrouwen inderdaad... En sowieso mensen veel meer kijken naar natuurlijke middelen, natuurlijke omgeving. En nou, daarbij past het gewoon niet meer om jezelf vol te stoppen met allerlei troep. En ook wel de ontdekking dat de baarmoeder ook een bron is van creativiteit.
Absoluut.
En
de kern van je vrouwelijkheid, zou je kunnen zeggen.
Ja, absoluut. Dankjewel.
Graag gedaan.
Voor
Stephanie.
Een zeer interessant en openhartig gesprek.
Ja,
helemaal eerlijk.
Eens gelijk. Ik vond het ook erg prettig met jou hierover te praten. En gewoon me vrij te voelen. En ook ja, het vrouwelijke woord te horen, zeg maar. Om, ja. Dat er gesprek is.
De interactie ja. Is ook meteen... Fijn. We zien alweer dat mannelijk en vrouwelijk ook weer wat teweeg brengt.
Exact, ja. Ja, het inspireert mij, merk ik. Hè? Dus dat ik kan... Ik praat er makkelijk over. En ja. Dat heeft ook bij jou te maken.
Ja, nou, ja. Hartstikke bedankt. Dank je wel. Ja.